Gemeente, vandaag gaat het over het woord des Heren. Voordat we naar Samuel gaan, wil ik u vragen, heeft het woord des Heren kracht gedaan in uw leven? Dan gaat het niet meer om wat het betekent voor anderen, maar dan gaat het erom wat het betekent voor u en voor mij, voor ons. Als predikant preek ik tot vele gemeenten het woord van God. Petrus schrijft in 1 Petrus 1, vers 23 over hen waar het woord kracht heeft gedaan. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het betekent dat het woord van God levend en eeuwig is en genoemd wordt het onvergankelijk zaad dat nodig is tot wedergeboorte van een ziel die in zonde gevallen is, een ziel die niet naar God vraagt en waarvan geldt dat de ziel dood en blind is voor het woord van God, op de wijze zoals we geboren zijn. Dus als het woord nu als een levend onvergankelijk zaad in de akker van ons hart valt, dan wordt zo'n ziel wederom geboren. Dat betekent van dood levend gemaakt door de werking van de Heilige Geest. Dus als wij spreken over het woord des Heren, dan komt het aan op de vraag of wij al levend gemaakt zijn. Laten wij nu eens letten op de gemeente, de mensen die het woord horen. Is het zo dat zij het woord wel horen, maar dat het afketst op ons ongelovig hart dat gesloten is? We zeggen dan wel dat het woord het ene oor ingaat en het andere er weer uit. Als we zo het woord horen, dan zal het woord eens tegen ons getuigen. Want dan hebben we het niet geloofd, maar verworpen. Het zal ook onze ziel verharden, want dan zijn er geen vruchten van geloof en berouw. Anderen horen het en komen een ogenblik onder de indruk. Ze voelen het gewicht en de ernst van het woord. Ze voelen voor een moment dat als ze onbekeerd sterven, ze voor eeuwig verloren zijn. Soms wordt daar een begrafenis voor gebruikt of een andere ernstige gebeurtenis. Maar zo vaak is het slechts voor een tijd, want de volgende dag is de indruk al wat minder en het duurt niet langer of ze gaan weer over tot de orde van de dag. Soms zoeken ze nog een excuus, bijvoorbeeld, ik kan mezelf toch niet bekeren. Het kan ook anders gaan, dat ze aangetrokken worden door een levende, emotionele preek die het gemoed raakt. Dan hoort men een preek waar men de zaligheid laat afhangen van het gevoel. In zo'n sfeer is het ook belangrijk dat men aandacht heeft voor elkaar. Dan gaat dan de beleving centraal staan. Als het zo is, wordt de liturgie daarop afgestemd. Op mijn wereldreis heb ik daar vele voorbeelden van gezien. In zo'n prediking stond, en dat was het grote probleem, Christus niet centraal, maar de beleving van de mens. Of de mensen daar maar blij van werden, of zij dat maar graag hadden. De prediking van het woord gaat dan meer en meer terrein verliezen ten koste van activiteiten die die mensen leuk vinden, zoals het zingen van liederen, en dan vaak ritmisch, dat iedere keer terugkomt, zodat de emotie geraakt wordt, en waar ze bijvoorbeeld, heb ik ook wel gezien, niet meer anders kunnen dan dansen, meer of minder. Men zoekt dan een kerk waar het alles niet zo lijdelijk is, waar men toch wat meer actief is. Men kan dan een klacht horen dat hier een prediking gepreekt wordt, maar daar meer over de heiligmaking. Die hebben maar een hekel aan dat telkens over de zonde gesproken wordt en over de zondeval, over de staat van een mens in onbekeerde toestand. Hoe men, ze vinden het belangrijker om te horen hoe men moet leven na de bekering. Hoe men zelfs, en dat wordt ook wel gehoord, heilig kan leven. Alleen, wat is hier aan de hand? Helaas wordt hier de bekering en de heiligmaking losgemaakt van het werk van Christus. Want zij kunnen het zelf. Er wordt ook wel gezegd, dan wordt de heiligmaking, het dit doen en dat laten, wordt gesteld voordat men tot bekering komt. Men kan het verdienen. De bekering en het geloof wordt dan door de mens zelf ingevuld. Er wordt toch gezegd, bekeert u en gelooft, dat doen we dan toch. Alleen ze weten niet dat niemand zich vanuit zichzelf kan bekeren, want wij zijn gevallen, we hebben ons van God afgekeerd. Maar in dat denken, dan hebben ze vaak meer aandacht voor elkaar dan voor de God van hemel en aarde. Het gaat er maar om ons, dat wij ons thuis voelen. Maar het is een levensgevaarlijke prediking die helaas zijn duizenden verslaat. Onthoud één ding, dat de ware prediking van het woord niet naar ons vlees is. Want het vlees onderwerpt zich aan God niet, want het kan ook niet. Dat is wat Romeinen 8 zegt. Misschien zucht u en loopt u met de vraag, maar wat is dan de prediking van het levende en eeuwig blijvende woord van God? En wat werkt dat dan door de Heilige Geest? Als dit levende en eeuwig blijvende woord van God door de Heilige Geest doel treft, dan zinkt het in de ziel. En wordt de ziel door de Heilige Geest levend gemaakt, opdat zij ogen ontvangen, zielenogen, om te zien wat het woord betekent, wat het woord zegt, wie God is. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat zo'n ziel onderwijzen door het levende woord. Dan gaat het woord zo spreken dat ze het nog nooit gehoord hebben en nog nooit zo begrepen hebben. En dan neemt de Heilige Geest het uit Christus en schenkt het of past het toe aan die wedergeboren ziel. Deze mens krijgt geestelijke ogen om te zien en oren om te horen. Ze worden ontdekt aan zonde en schuld. Ze gaan zien hoe dierbaar Christus voor de ziel is. Ze kunnen niet meer zonder en buiten hem. Christus staat dan centraal en niet de mens. Het kan korter of langer duren, maar Christus gaat plaats maken voor zichzelf. En op zijn tijd worden ze in en door het geloof verenigd met Christus. En mogen ze weten dat God de Vader hen vrijgesproken heeft en zij vergeving van hun zonde ontvangen hebben. Waarom? Om het zonoffer van Jezus Christus alleen. Daar komt niets van u of van ons bij. Hoe komt het nu dat het zo stil kan zijn in de gemeente? Het kan zijn dat de herder niet geroepen is tot het ambt. Dat hij met zijn eigen woord komt, dat het alles vorm is en dat de zielen geen voedsel ontvangen. Het kan ook zijn dat de predikant wel geroepen is, maar in de een of andere zonde leeft die niet beleden wordt. De Heilige Geest wordt daardoor bedroefd en de bediening van de Heilige Geest gehinderd. Het kan ook zijn dat de gemeente in zonde leeft. Dat ze bijvoorbeeld de wereld met het geestelijke leven proberen te vermengen. En als het zo is, kan het woord geen kracht doen, want de Heere vraagt u en ons gehele hart. Soms kan het ook zijn dat de zonde toegelaten wordt en niet bestraft. Laat ik een duidelijk voorbeeld proberen te noemen. Een gemeentelid leeft in een zondige relatie met een andere vrouw. En ondanks dat het wel algemeen bekend is, doet de kerkenraad niets. En als het zo is, wordt de gemeente, de gehele gemeente, door de zonde van die persoon besmet. En de werking van de Heilige Geest wordt gehinderd. Het woord kan dan geen of minder krachten doen. U voelt wel hoe belangrijk het is om onszelf te onderzoeken, iedere keer weer opnieuw, of we wel in het geloof leven, of dat we voor eigen rekening leven. Dan is nodig dat we onszelf verootmoedigen en de Heere aanroepen. O God, wees mij zondaar genadig. 1. Het woord des Heeren veracht. Nu gaan we naar de tijd van Samuel, waar het woord veracht werd en waar men zich uitleefde in de zonde. Het was in de tijd dat de hoge priester Eli in Silo werkte met zijn twee zonen, de priesters Hofni en Pinhas. Het was een vreselijke tijd in Silo, want de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, spotten met de Heere en met zijn dienst. Ze verachten de offers. Ze namen ervan om te eten wat verboden is, nadat het hun lustte. Ze onderdrukten het volk des Heeren en bedreigden hen als zij niet aan hun praktijken wilden meewerken. Daarboven maakten ze de plaats der samenkomst tot een plaats van hoererij met talloze vrouwen. En Eli, de hoge priester Eli, praatte wel met hen om ze te vermanen, maar zonder een zuur gezicht. Laat staan dat hij optrad, hen strafte en hen afzette uit hun dienst. Eli had zijn zonen meer lief dan de Heere op die momenten. De mensen die de Heere vreesden, werden onderdrukt en bespot. De Heere had op de Sinaï de 10 geboden en de andere geboden, zoals de ceremoniële geboden, die over de offerdienst gingen bijvoorbeeld, en de burgerlijke geboden voor het volk Israël gegeven. En deze geboden en de dienst des Heeren zijn zo doorgegaan van geslacht op geslacht. De zonen van Eli hebben in Samuel gezien dat de God van Israël leefde, hoe jong hij ook was. Ze hebben in zijn handel en wandel de godsvrucht gezien die de Heere in hem geplant had. De zonen van Eli zijn de tegenpolen van Samuel. Ze hebben willens en wetens zich tegen de Heere verzet. In Numeri 15, vers 31 staat, want ze heeft het woord des Heeren veracht en zijn gebod vernietigd. Diezelfde ziel zal ganselijk uitgeruid worden. Haar ongerechtigheid is op haar. Ook bij de zonde tegen de Heilige Geest vinden we dat terug, dat als wij willens en wetens tegen God zondigen en het woord des Heeren verachten, dat we het oordeel van God niet zullen ontgaan. Door de zonde die er gebeurde, was het woord des Heeren dierbaar. Het dat betekent, er was geen openbaar gezicht. De Heere sprak bijna niet meer, dat betekent het. Er waren weinig profeten of getrouwe leraars gegeven, waardoor de Heere het volk onderwees. De Heere had zich min of meer teruggetrokken. En als er al een man Gods kwam, was dat een zeldzame gebeurtenis. Het optreden van de zonen van Eli en de slappe houding van de richter Eli was er de oorzaak van dat een man Gods tot Eli kwam, die Eli zijn zonde en schuld en ook van zijn zonen Eli en Hofni voorhield. Ze hadden de spot gedreven met de offerdienst, waardoor het volk gezegend kon worden, want al deze offers wezen heen naar het ene lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Het had geklonken, waarom slaat gij lieden achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer, het welk ik u geboden heb? Waarom eert gij uw zonen meer dan mij? Het oordeel was hem aangekondigd en op zijn beide zonen. De man Gods ging verder, dit zal uw teken zijn, het welk over uw beide zonen, over Hofni en Pinehas, komen zal. Op één dag zullen zij beiden sterven. Eli kreeg ook een belofte dat de Heere voor een getrouwe priester zou zorgen, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Dit was de belofte, dat Samuel zou komen als zijn opvolger. Gemeente, hebben wij opgemerkt dat de Heere terugkomt op zijn eigen woord? Zijn geboden zijn uitgegaan. Ook wij hebben zijn geboden ontvangen. Ook wij hebben zijn woord ontvangen. Zijn woord dat ons bekend maakt met zijn wetten en met zijn evangelie. Hebben we de zaligheid niet nodig? Of bouwen we de zaligheid op eigen gemaakte condities, met verachting van Christus en van zijn borgwerk? Twee, het woord des Heeren onderwezen. Op zekere dag begaven Eli en Samuel zich beide naar hun slaapkamer om te gaan slapen. Eli was inmiddels 98 jaar oud en bijna blind. Alleen in de tempel des Heeren, waar de ark Gods was, was nog een lamp brandende. En op een zeker moment hoorde Samuel iemand hem roepen. Hij antwoordde, zie, hier ben ik. Hij meende dat het Eli was. Maar het was de Heere die Samuel riep. Samuel ging naar Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Eli antwoordde hem dat hij hem niet had geroepen. Ga maar terug om te gaan slapen. Het blijkt hier dat Samuel de Heere nog niet op deze wijze kende. Want het woord des Heeren was hem nog niet op deze wijze aan hem geopenbaard, bekendgemaakt. We zouden kunnen zeggen dat hij nog niet als profeet was aangesteld. Wel geroepen, maar nog niet, zeg maar, aangesteld, bevestigd in het werk. En zo riep de Heere Samuel nog twee keer, waarop Samuel weer naar Eli ging. En de derde keer, toen begreep Eli dat het de Heere was die hem riep. En toen onderwees deze Eli Samuel: ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo hij u roept, zo zult gij zeggen: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Is het ook niet vaak onder het volk zo, dat de meer bevestigde christenen, de jongelingen of diegenen die nog maar kort tot genade gekomen zijn, mogen onderwijzen in de gangen en in het werk van de Heere? De Heere riep Samuel opnieuw: Samuel, Samuel. En Samuel zeide: spreek, want uw knecht hoort. Het was op dat moment dat de Heere begon te spreken tot Samuel. Ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, die zullen zijn beide oren klinken. U begrijpt wel dat dat iets heel erg moet zijn of heel omvattend. Ze zullen het niet kunnen bevatten wat het betekent dat ik het oordeel dat ik heb uitgesproken zal uitvoeren tegen Eli en zijn huis. Het oordeel wordt daar nog eens genoemd tegen zijn zonen, maar ook tegen Eli, die hem niet eens zuur heeft aangezien. Gemeente, ziet u hoe belangrijk dat het is, ook voor ons als ouders of grootouders, dat wij ook onze kinderen en kleinkinderen vertellen wie de Heere is, maar ook wat Hij verboden heeft. En dat wij, als er zonden zijn, ook de nodige maatregelen nemen. Daar komt nog bij dat de Heere gezworen had dat het oordeel definitief zou zijn en niet verzoend of weggenomen zou worden. Dus dit oordeel zou doorgaan. Het zou niet helpen als Hofni en Pinehas zouden komen en hun zonden zouden belijden. Dat zouden ze trouwens niet doen, ook niet. Hier wordt Samuel als profeet in het werk gesteld door de Heere zelf, die Eli gebruikte om hem te onderwijzen hoe en wanneer de Heere spreekt. Een profeet was een man die door de Heere geroepen werd om het woord van God bekend te maken of uit te leggen. Heel vaak werden zij gebruikt om het volk Israël te vermanen in hun goddeloze wegen. Op andere momenten moesten zij het toekomstig oordeel aanzeggen. Een bijzondere taak hadden zij wanneer zij bijvoorbeeld in het Oude Testament de belofte van de komst van Jezus Christus bekend moesten maken. U kunt dan lezen bijvoorbeeld uit welke stam Jezus geboren zou worden, in welke plaats. Op vele plaatsen wordt al voorzegd, en dat begon al met Abraham, dat uit zijn zaad alle volkeren van deze aarde gezegend zouden worden. Welk een wonder van genade. De wereld was nog maar net begonnen, dat er toen al beloften waren, dat ook vandaag nog zielen toegebracht zullen worden uit alle volkeren. Ook hier De profeet Jesaja moest zelfs bekendmaken hoe Jezus Christus zou lijden en waarvoor. Jezus zou lijden opdat hij zaad zou zien. Hij zou lijden opdat verloren zielen gezaligd zouden worden. 700 jaar tevoren al bekendgemaakt. En zo is het nu nog zo dat armsdragers geroepen worden om het woord van God bekend te maken en uit te leggen. En de predikant heeft daar een bijzondere rol in. Een bijzondere roeping. In de wegen des Heren van Gods kinderen maakte de Heere ook vaak gebruik van andere gelovigen om zielen te onderwijzen in de weg die de Heere met zijn kinderen houdt. Laten we eerst zingen Psalm 31, daarvan het 17e vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt, zijn oog slaat mij in liefde gade, hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31, daarvan het 17e vers. Gemeente, het derde punt is: niet één van al zijn woorden vielen op de aarde. Het begon al in het begin van dit boek, toen Hanna haar verdriet uitweende in de tempel. Na gehoord te hebben wat er aan de hand was, antwoordde Eli haar: ga heen in vrede, de God Israëls zal uw bede geven die gij van hem gebeden hebt. Hanna had in haar gebed de Heere beloofd dat zij dat mannelijk zaad de Heere zou geven, al de dagen van zijn leven. De Heere had haar wens vervuld en zij had Samuel aan de Heere gegeven door hem naar Silo te brengen op een al nog jonge leeftijd. Wij zouden zeggen: wel Hanna, hoe kun je toch deze zoon in Silo brengen, waar de zonen van Eli zich zo in de zonde uitleven? Is dat niet veel te gevaarlijk? Nee, Want het was voor Hanna een geloofszaak. Ze mocht Samuel daar brengen en geloven dat de Heere voor Samuel zou zorgen. Dat de Heere niet zou laten varen het werk dat zijn hand begon. De Heere liet niet één van zijn woorden vallen op de aarde. Samuel was in Silo gekomen en werd groot, staat er. In 1 Samuel 3 vers 19, het tekstvers, vinden we dat terug. Hij werd niet alleen volwassen, maar hij mocht ook opwassen in de genade en in de kennis van de Heere. Het was de Heere die hem bewaarde voor de aanvallen van Satan door middel van Hofni en Pinehas. Ze zullen hem vast en zeker bespot hebben. Maar Samuel mocht getrouw zijn en blijven. Hij was inmiddels geroepen tot profeet om het woord van God door te geven. En dat is wat de profeet Samuel heel zijn leven gedaan heeft. De Heere schonk hem getrouwmakende genade. De eerste profetie die Samuel ontving was de bevestiging van de woorden die de man Gods al eerder aan Eli had aangezegd. En hoe de verdere uitwerking zou zijn. Ook deze woorden heeft de Heere niet laten vallen op de aarde. Dat betekent dat al deze woorden vervuld zijn geworden. Deze manier van spreken komt ook terug in 2 Koningen 10, waar Jehu het oordeel uitvoerde dat het woord des Heeren tegen Achab had uitgesproken. Niets daarvan zal op de aarde vallen of zal niet gebeuren. Alleen al in de geschiedenis van Eli en Samuel zien we dat de Heere beloften en oordelen heeft laten bekendmaken en heeft uitgevoerd of later uitgevoerd. De zonen van Eli hebben misschien wel gedacht dat zij tot in lengte van dagen zouden kunnen doorgaan met hun zondig leven, waarin Gods naam zo gelasterd werd. Hofni en Pinehas waren priesters die het ambt hadden om de offers te doen tot verzoening van de zonde van het volk. Soms wordt het volk van God, de gelovigen, worden ze geschud. Dan zeggen ze wel: hoe kan God dit toch toelaten? Ja, het oordeel is aangekondigd. Als de maat der zonde vol is gezondigd, zal het oordeel op Gods tijd uitgevoerd worden. Er zijn meerdere kanten aan Gods werk. Ook het volk van Israël was van God afgeweken. In 1 Samuel 7 lezen we hoe het gesteld was met het volk Israël. Na de ark weer teruggekeerd was naar Kiriat Jearim uit het Filistijnenland, werd het volk 20 jaar onderdrukt door de Filistijnen. 20 jaar. U kunt wel iets aanvoelen hoe zwaar dat lijden geweest moet zijn. En Samuel preekte tot hen: indien gij lieden met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg. Ook de Astaroot. Dan richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De profeet Samuel riep hen op tot bekering en tot geloof in de Heere als voorwaarde voor de verlossing van de Filistijnen. Hoe weten we of de Heere met Samuel was? Hoe weten we dat? Er was getuigenis van de Israëlieten, van het noorden tot het zuiden toe, dat Samuel een geroepen profeet van de Heere was. Want hij was getrouw in het werk waartoe de Heere hem geroepen had. U moet het zich voorstellen dat er één predikant is die tot een heel volk, ze waren bijna alle afgeweken, moet gaan preken. Bekeert u tot God en gelooft in God. De profetieën die de Heere hem gaf uit te spreken waren met kracht, met autoriteit en met wijsheid. Aan de uitkomst van wat hij voorzegde heeft men gezien dat hij het woord van de Heere sprak. De Heere heeft zich geopenbaard door Samuel, door dromen, gezichten en zijn spreken van zijn woord. Gemeente, als wij om ons heen zien binnen en buiten de kerk in ons land, dan zien we parallellen met de tijd van Samuel. Dan moeten wij belijden dat het woord van de Heere meer en meer dierbaar wordt, ook in onze dagen. En wat bedoel ik daarmee? Waar zijn ze die laten zien dat het woord des Heeren kracht gedaan heeft in hun zielen? En dat ze door het woord des Heeren geleid worden? Waar zijn ze waar we van zien, horen en weten dat de Heere met hen is, die getuigen van de Heere? Niet alleen over wat ze zelf meegemaakt hebben, maar die ook de zonde aanwijzen van deze tijd en oproepen tot vernedering en verootmoediging. En ook nu weten we ervan, als er iets gesproken wordt over wat de Heere van ons vraagt, bijvoorbeeld op het gebied van het huwelijk, hoe fel dat daartegen gereageerd kan worden. We moeten het belijden dat we zo gewend geraakt zijn aan vele zonden, zoals abortus, euthanasie, overspel, het verlaten van Gods ordinanties, zoals het huwelijk. Gods schepping wordt aangetast, want een man hoeft geen man meer te zijn en een vrouw kan een man zijn volgens hedendaags denken. Een denken dat vierkant tegen Gods woord ingaat. In het leven van de zonen van Hofni en Pinehas zien we de zonde van deze tijd terugkomen. Zoals het verlaten van God en zijn dienst. Het zich uitleven in de zonde zoals overspel. Het tergen van God. Het tergen van zijn volk. Die getrouw wilde zijn. Daar was ook geen gezag voor het woord van God. Het woord van God had geen gezag meer op hen. Want het werd met voeten getreden. Gods inzettingen werden niet met eerbied en met respect onderhouden. Het huwelijk werd niet geëerbiedigd, want men pleegde hoererij. Er was geen waarschuwende stem van de hoge priester Eli meer. Ook hij was gewoon geworden aan al de zonden die daar gaande waren. Gemeente, als we zo leven, brengt dat ons in grote donkerheid. De Heilige Geest wordt bedroefd en in zijn werking gehinderd. Wat is dan nodig? En dan gaan we weer terug naar de geschiedenis. Daar was nog een overblijfsel die bezet waren met de eer van God. Een Hanna die niet alleen graag kinderen wilde, maar die ook bezet was met de eer van God en de dienst van de Heere. Daar had ze haar eerste kind voor over. Het was alles door de Heere geleid, want de Heere nam nog redenen uit zichzelf om te midden van dat heidendom, zo moeten we wel zeggen, zo was het toen, een kind af te zonderen en te roepen als profeet in het midden van dit afgeweken Israël. God gedacht aan zijn verbond met Abraham, dat duurt tot in 1000 geslachten. Wat is dan nodig voor ons die nu leven? Dat de Heere aan zijn verbond gedenken en mannen afzondert om die bezuingeluid te laten uitgaan. Die getrouw zijn, mannen die eerst tot de Heere bekeerd zijn, maar ook door hem geroepen zijn om die weg te gaan. Die niet zien op de omstandigheden, maar die zien op de God van de omstandigheden. Welke boodschap is dan nodig? Bekeert u tot de Heere met uw ganse hart. Doet al de afgoden weg en dient de Heere. En hij zal u verlossen van al uw vijanden. Waar de Heere met u is en u anderen oproept tot bekering, dan zult u vijandschap ontmoeten, dat is zeker. Het zal vijandschap zijn van ons vlees, van de wereld om ons heen. De duivel zal tekeer gaan, die zal er alles aan doen om u de mond te stoppen. Hoe lang mogen we nog oproepen tot bekering van zonde tegen de schepping van God? Zonde tegen zijn wetten? Zonde tegen het huwelijk? Tegen het leven? O, hoe is dan nodig bekering van alle zonden tegen God, de God van hemel en aarde. De ruimte om naar Gods woord te leven wordt al kleiner. Onze regering heeft de vaccinatie als een recht gegeven, maar het duurt niet lang meer of het wordt een plicht, zo las ik. Is het niet direct, dan indirect. Dan kan het zijn dat de dokters de behandeling van u, van onze kinderen, niet willen doen, omdat ze niet gevaccineerd zijn. Hoe lang mogen we nog Gods woord verkondigen in zaken zoals het huwelijk tussen man en vrouw en de schepping van man en vrouw? Het verkondigingen van Gods woord gaat uit tot alle mensen, waarvan geldt dat wij allen zondaren zijn, die gered dienen te worden, wil het wel zijn. Op het moment dat wij zonde of zondig gedrag niet meer als zodanig kunnen vermanen en bestraffen, dat betekent dat er dan geen plaats meer is voor de zaligmaker. Want eerst, daar gaat het toch aan vooraf, het ontdekken van zonde en schuld door de prediking van de wet. Als er dat niet meer is, niet meer kan zijn, hoe zal er dan plaats komen voor Christus? Christus redt en geneest zondaren. Hij is gekomen, dat heeft Christus gezegd, om te zoeken en te zaligen datgene dat verloren was. Waarom is het zo nodig dat wij ons bekeren? God heeft ons niet alleen zijn wetten gegeven, maar ook zijn bedreigingen als we die wetten niet gehoorzamen. God heeft ons het evangelie gegeven voor mensen die als een verloren zondaar of zondares aan zijn voeten terechtkomen. En ik weet het, u zult misschien vragen, maar hoe moet ik daar komen? O, de Heere wil u alles schenken wat u nodig hebt. En bid of de Heere u en ons wil geven wat de Heere van ons vraagt. God heeft ons het evangelie gegeven voor mensen die als een verloren zondaar of zondares aan zijn voeten terechtkomen. God heeft ons zijn Zoon, Jezus Christus, geschonken, opdat verloren zielen gered worden. Laten we dit toch niet verachten, zoals de priesters Hofni en Pinaas de offers veracht hebben. Jezus heeft gezegd, dat geldt ook nu nog, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Daar is vrede, dan bent u geborgen voor tijd en eeuwigheid. Wat er ook gebeurt, u bent geborgen, en de Heer zal een volkomen werk dan uitwerken, tot roem en eer van zijn grote naam. Amen.